onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 124. Ontkwam een haas des vogelvangers net die loze strik tot ons bederf gezet. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 124e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 79ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek der Richteren, eerst het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14, en dan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemden u Richteren 2, de versen 1 tot en met 14, en daarna Richteren 3, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een engel des Heeren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. En hij zeide, ik heb uw lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb en gezegd, ik zal mijn verbond met uw lieden niet verbreken in eeuwigheid. En uw lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners deze lands, hun altaren zult gij afbreken, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal en voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar ze zullen u aan de zijde zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. En het geschiedde als de engel des Heeren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemde zij de naam die plaats Bochim en zij offerde aldaar den Heeren. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls één gegaan en ieder tot zijn erfdeel om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende den Heeren al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefden hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zijn begraven hadden in de landpalen zijns erfdeels, de Timnat-Eres, op een berg van Ephraim, tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na en op, dat den Heeren niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en ze dienden de Baals. En ze verlieten den Heeren hun vaderen God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en ze verwekten den Heeren tot toorn. Want zij verlieten den Heeren en dienden de Baal en de Astaroth. Zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom. En ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Dan gaan we verder in hoofdstuk 3. Dit nu zijn de heidenen die de Heeren liet blijven om door en Israël te verzoeken, allen die niet wisten van al de krijgen van Kanaan. Alleenlijk opdat de geslachten der kinderen Israëls die wisten, opdat hij hun den krijg leerde, tenminste degene die daar tevoren niet van wisten. 5 vorsten der Filistijnen en al de Kanaanieten en de Sidoniërs en de Hefieten woonden in de gebergden van de Libanon, van de berg Baal Hermon tot waar men komt te Amat. Deze dan waren om Israël door hen te verzoeken, opdat men wist of zij de geboden des Heeren zouden horen, die hij hun vaderen door de hand van Mozes geboden had. Als nu de kinderen Israëls woonden in het midden der Kanaanieten, der Hethieten en der Amorieten, en der Ferezieten en der Evieten en der Jebusieten, zo namen zij zich dezelfde dochters tot vrouwen en gaven hun dochters aan dezelfde zonen en ze dienden hun goden. En de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren en vergaten den Heeren hun God en ze dienden de Baals en de bossen. Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van Kusan Rishathaim, koning van Mesopotamië. En de kinderen Israëls dienden Kusan Rishathaim 8 jaar. Zo riepen de kinderen Israëls tot den Heere, en de Heere verwekte den kinderen Israëls een verlosser, die hen verloste, Otniel, zoon van Kenas, broeder van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest des Heeren was over hem, en hij richtte Israël en toog uit den strijde. En de Heere gaf Kusan Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, dat zijn hand sterk werd over Kusan Rishathaim. Toen was het land 40 jaar stil en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël omdat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. En hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons en de Amalekieten en toog heen en sloeg Israël en zij namen de palmstad in bezit. En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaar.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het tweede, u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het begin van het 11e vers. Richteren 3, vers 11a, waar wij Gods woord, onze tekst als volgt lezen. Toen was het land 40 jaar stil. Zingen wij van Psalm 106, het 19e vers. Zij spaarden volken tot Gods hoon die hij bevolen had te doen. Het 20e heeft men zag en zelfs door drift verblind hun dierbaar gezouteerd bemind de duivelen ten offer brengen. En het 22e vers, dit alles spoorde God tot wraak. De versen 19, 20 en 22 van Psalm 106. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, in de achter ons liggende week was er dodenherdenking. Dan denken we terug aan hen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Aan de vele Joden die omgebracht zijn. En ook daarna is er strijd gevoerd en zijn er oorlogen geweest. We mochten ook Bevrijdingsdag houden. De Heere heeft na 5 jaar wereldoorlog ons land de vrijheid weergegeven. En dat is een groot goed. Het duurt al heel erg lang, bijna 80 jaar. En nu zijn daar toch dreigingen. Ik denk aan de oorlog in Oekraïne, maar ook andere oorlogen die gevoerd worden. Wat zal er allemaal uit voortkomen? Oorlogsgeweld. De Bijbel weet er ook van. Daarom enkele gedeelten gelezen uit het boek der Richteren. Daarin komt uit dat het volk van Israël strijden moest tegen de heidenen die het beloofde land bewoonden. Strijden en doden. Een heilige oorlog zou er gevoerd moeten worden. En waarom? Als die heidenen gespaard zouden worden, zou dat een heel groot gevaar voor het godsdienstige leven van het volk Israël betekenen. Daar zou aantrekkingskracht van uitgaan. Het is ons voorgelezen wat de gevolgen zijn geweest. Israël heeft die oorlogen niet gevoerd zoals op bevel van de Heere gevoerd moesten worden. Maar die volkeren werden gespaard. En na de dood van Jozua en de dood van anderen die de strijd bij de intocht in Kanaan meegemaakt hadden, is daar een groot verval gekomen. De afgoden werden gediend. Maar dan zien we in het boek Richteren, als dat het geval is, dat er uit de nood die ontstaat als God als straf op de afgodendienst vijandige onderdrukking zendt, dat er uit de nood gebeden wordt en dat er op het gebed verlossing komt. En dat niet maar 1 keer, dat is een telkens terugkerende zaak. En dan zouden we ons kunnen afvragen, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan de Heere dat nou allemaal toestaan bij het volk van Israël, als dat volk zijn geboden niet opvolgt en als dat volk zich buigt voor de afgoden? Wel, dat kan alleen omdat de Heere trouw is. Omdat Hij lief heeft met een eeuwige liefde. Hij zal dat volk niet prijsgeven aan de vijanden, zodat het uitgeroeid zal worden. En waarom niet, jongens en meisjes? Wie zou er uit dat volk geboren moeten worden? Dat is die grote verlosser, de Heere Jezus Christus. De Heere zal niet toelaten dat de duivel zijn geboorte en zijn werk zal verhinderen. Maar op Gods tijd zal die grote verlosser geboren worden. En zal die verlosser de strijd aanbinden met de Satan, de wereld en de zonde. Deze grote verlosser zal de dood overwinnen en het leven verwerven, dode zondaren levend maken. En dan nog een vraag, geliefde gemeente. Hoe kan het nu zijn dat de Heere in het persoonlijke leven van zijn kinderen de handen nooit van hen zal aftrekken en hen nooit prijs zal geven aan de duivel? Dat kan nu alleen omdat de Heere aan hen zijn eeuwige trouw en zijn onvergankelijke liefde bewijst. Dat blijft hij doen. Heb u het ook ervaren? Hoe vaker u zondigt en afdwaalt, hoe groter het wonder toch wordt dat de Heere u niet prijs geeft, maar dat hij opnieuw komt, opnieuw verlost als het benauwd wordt. En dat is telkens gebeurd ook in de tijd van de richteren. En daar spreekt onze tekst ook van. Toen was het land 40 jaar stil. Langdurige stilte. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats onverdiend. Ten tweede ontvangen. En ten derde ontnomen. Langdurige stilte, in de eerste plaats onverdiend. Ten tweede ontvangen en ten derde ontnomen. Uit Richteren 2 is u voorgelezen dat de Heere gewaarschuwd heeft. Het volk van Israël gewezen heeft op de zonden en overtredingen die bedreven werden. De engel des Heeren deed dat. Dat is de zaligmaker voordat hij de ware menselijke natuur heeft aangenomen. En dan klinkt uit zijn mond wat er mis is bij het volk van Israël. In hoofdstuk 2 vers 2 staat: en u lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken. Dus geen verbond met die Kanaanieten aangaan. En zeker niet de afgoden gaan dienen, juist het tegenovergestelde. Hun altaren moeten afgebroken worden. Maar gij zijt aan mijn stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Ze worden ter verantwoording geroepen. Waarom niet geluisterd? Waarom de enige waarachtige God niet gediend? Was dat geen grote ondankbaarheid? Als iemand je helpt, je redt uit grote nood en die vraagt iets van je, dan wil je toch proberen dat te doen. Dat is in onze menselijke verhoudingen heel gewoon. Dat is een uiting van dankbaarheid. En dan ga je toch niet dwars tegen datgene wat die redder van je vraagt. De Heere had het volk verlost uit de slavernij van Egypte. Een erge slavernij. Op eigen kracht konden zij zich niet verlossen. Maar God heeft dat gedaan. Jullie kennen de geschiedenis wel, jongens en meisjes. Hoe die farao met al zijn soldaten, met die strijdwagens, toch weer achter Israël aanging. toen het uitgetrokken was. En hoe die farao met al zijn soldaten is verdronken in het water van de Rode Zee. De Heere heeft verlost. De banden van de slavernij verbroken. En daarna heeft hij het volk niet aan zichzelf overgelaten. Want als dat volk verder niet geholpen zou zijn, als het verder de zegen van de Heere niet had ondervonden, dan was dat volk zeker omgekomen in de woestijn. Voor dat grote volk groeide er immers niet voedsel genoeg in de woestijn. Maar de Heere gaf manna. Ook was er geen water genoeg. Maar de Heere gaf water uit de steenrots. Dat is zijn liefdevolle zorg en trouw aan dat volk bewezen. Maar wat moest de Heere ook toen al zeggen? 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Telkens murmureerde dat volk. Als het tegen zat, dan zeiden ze: waren we maar nooit uit Egypte vertrokken, zullen we maar terugkeren. En ze verwierpen zelfs Mozes, wilden hem doden. Wat een ondankbaarheid ook al in de woestijn. En ondanks die ondankbaarheid heeft hij dat volk toch gebracht in het land Kanaan, dat zeer vruchtbare land. Dat land vloeiende van melk en honing. Tijdens de woestijnreis beschermd tegen vijandelijke aanvallen. Het Oost-Jordaanland in hun hand gegeven, overwinningen geschonken op de vijanden. Jericho, de muren storten ineen. Dat heeft de Heere gedaan. De Heere gaf de overwinning. En is dat dan geen reden om hem te dienen, om uiterst nauwgezet te doen wat de Heere vraagt, om niet al te nauwe banden, ja helemaal geen banden aan te gaan met die Kanaanieten, want dat is gevaarlijk. Als je omgang zoekt met afgodendienaren, dan heeft dat invloed. Ook dat is aan u voorgelezen uit Richteren 3. We lezen in vers 5. Als nu de kinderen Israëls woonden in het midden der Kanaanieten, der Hethieten en der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en der Jebusieten. Dus ze woonden daar. Ze streden niet tegen en dat lieten ze na. En ook in vers 3 lezen we al van volkeren die niet door Israël bestreden werden. En dan gaat daar invloed van uit. Ze gaan concessies doen, ze gaan toegeven aan die heidense volkeren. Zo namen zij zich derzelver dochters tot vrouwen, vers 6, en gaven hun dochters aan derzelver zonen, en zij dienden hun goden. Dus die gemengde huwelijken, die het gevolg waren van de omgang met de Kanaanieten, brachten niet tot een gezamenlijk dienen van de Heere, nee. Het kwam tot het dienen van de afgoden. En de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren en vergaten de Heere hun God. En zij dienden de Baals en de bossen. Het is u ook voorgelezen, de Baals en de Astaroot, de vruchtbaarheidsgoden. Die werden gediend, daar werd het van verwacht. Alsof zij iets konden doen. Alsof die afgoden bewezen dat zij bestand waren tegen de almacht van de Heere. De Heere had immers die volkeren verslagen. En dat vruchtbare Kanaan gegeven aan zijn volk Israël. En nu moesten zij die volkeren verder bestrijden. En als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze daar heel veel last van hebben. De Heere beproefde hen daarmee. Door die volkeren die bleven op hun eigen zonden. Dan zou de Heere onderzoeken waar het hart van die Israëlieten naar uitging. En dan moeten we het eerlijk zeggen. Het hart van het merendeel van die Israëlieten ging niet naar de Heere uit, maar naar de afgoden. Die helemaal niets doen, die helemaal niets kunnen geven. De kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren en vergaten de Heere hun God. Daar staat Heere met hoofdletters, de verbondsgod die zijn trouw, zijn liefde en zijn zorg had betoond al die tijd. En zij dienden de Baals en de bossen. Onverdiend, als er dus ooit nog rust zou komen en rust zou blijven. We lezen dan ook dat dat niet het geval is. In vers 8. Toen ontstak de toren des Heren tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van Kusjan-Rishathaim, koning van Mesopotamië, Syrië. En ten noordoosten van Syrië lag een groot rijk, dat heette in die tijd Mesopotamië. En de kinderen Israëls dienden Kusjan-Rishathaim 8 jaar. 8 jaar van bezetting. 8 jaar van vreemde overheersing. En nu kijken we naar Nederland. Hoe is het nou eigenlijk, jongens en meisjes, in Nederland gegaan? Nederland wordt wel eens vergeleken met Israël. En natuurlijk is Nederland niet hetzelfde als Israël, maar toch heeft de Heer op een opmerkelijke manier Nederland verlost. Uit de macht van het Romeinse Spanje. Want zo was het. In de tijd van de 80-jarige oorlog. En ik heb dat nog eens na zitten lezen. In dat boek van Abraham van der Velde, wat opnieuw is uitgekomen. De wonderen van de Allerhoogste. En daar staat heel duidelijk in dat de koning van Spanje, Philips II in die tijd, helemaal niet kon dulden dat er iets tegen de Romeinse godsdienst werd gedaan. En dat hij het zelf gezegd heeft, al moest ik mijn koningschap erdoor verspelen en mijn rijk daardoor kwijtraken, ik zal die ketters uitroeien. Dus allen die zich verzetten tegen de Romeinse leer, wilde Philips II doden. Dat was zijn opzet. En daarom, geliefde gemeente, laat u mij niet wijsmaken dat die 80-jarige oorlog een economische oorlog was. Het ging om de ware godsdienst. En die ware godsdienst heeft de Heer op een wonderlijke manier bewaard in Nederland. Uitgevoerd uit het diensthuis van dat Romeinse Spanje. Spanje dat veel machtiger was dan Nederland. Die 7 gewesten die hier lagen. Maar de Heere stond aan hun zij. En dan lees ik in dat boek van Van der Velde hoe de Heere wonderlijke overwinningen aan Nederland heeft gegeven. En hoe Willem van Oranje en anderen gebruikt werden om leiding te geven aan het verzet. Willem van Oranje, die zijn geld, zijn goed en zijn leven en voorover heeft gehad, maar ook anderen die na hem gestreden hebben. En zo mocht de ware leer, de leer naar Gods woord, behouden blijven in Nederland. Alleen door Christus zaligheid, alleen het woord en niet allerlei menselijke geschriften en overleveringen, alleen door genade zalig worden en nooit door goede werken. En als we dan eens zien hoe het in de geschiedenis van ons vaderland gegaan is, dan moeten we zeggen, heel veel afwijkingen, heel veel verval. Ik heb een predikant wel eens horen zeggen dat er voor de Eerste Wereldoorlog nog gebeden werd dat de Heer die oorlog buiten ons land zou mogen houden. En dat is ook gebeurd. Maar voor de Tweede Wereldoorlog, zei hij, konden eigenlijk alleen nog maar de oordelen van God aanbeden worden. Niet meer afgebeden, maar aanbeden. Het verval was zo groot en de zondigheid zo groot, dat die oorlog gekomen is. En hoe is het in de oorlog gegaan? En na de oorlog? Als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, de kerkgang is ontzaggelijk teruggelopen. En laten wij, geliefde gemeente, op Urk maar eens rondkijken. Wat gebeurt er zondagsmiddags? En ook zondagsochtends? Er zijn er toch al heel wat die niet meer naar de kerk gaan. Al gaan er nog velen, diegenen die niet gaan, daar zouden wij bewogen mee moeten zijn, komen we ze tegen. Durven en mogen en moeten we ze aanspreken van binnenuit, omdat we ons gedrongen voelen, omdat we zien dat ze in groot gevaar zijn. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En het einde van een leven buiten God, dat is de eeuwige ondergang. Gun je dat aan een ander? Nee, toch? Bid voor hen. Waarschuw hen. Roep hen op de Heere te zoeken onder de prediking, in het lezen van zijn woord, in het gebed. Als we kijken naar Nederland in het geheel, dan lopen we voorop in de zonde. En zouden we dan niet moeten vrezen dat er net als bij Israël een einde zou komen aan onze vrijheid? Dat er ook hier vreemde onderdrukking zou komen? En hoe is het nou persoonlijk? Luisteren we nog naar de allergrootste vijand van God? Zijn we nog nooit ontdekt aan ons zondige bestaan? Hebben we nog nooit in de binnenkamer gesmeekt om vergeving van zonden en schulden? De Heere werkt nog. Als u of jij dat nou eerlijk moet zeggen vanmorgen, smeek om ontdekkende genade, dat je erachter komt een slaaf van de helse farao te zijn. En dat je gaat smeken vanuit de verdrukking om verlossing. Dat is niet verdiend. Want we zijn van God afgegaan in het paradijs. We leggen zijn geboden naast ons neer. We zoeken contact met de wereld. Voelen ons daar thuis bij. Daar gaat invloed van uit. Dan worden de afgoden van de wereld gediend. De rijkdom, de welvaart. Ja, er wordt een klein beetje in geblazen vandaag aan de dag. Het wankelt. We weten niet wat er in de toekomst gebeuren gaat. En we buigen bovenal neer voor de afgod van ons eigen ik. Als ik maar belangrijk ben. Als ik maar geëerd word. Als mijn positie maar vaststaat, o geliefde gemeente, de Heere komt nog tot ons, tot jong en oud. En hij ziet zo graag dat we voor het eerst of opnieuw de knieën buigen. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade, Israël. Onverdiend die rust gekend. Totdat daar die verdrukking kwam onder Kushan Rishathaim. En dan stijgt het gebed op. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Ontvangen rust. Juist als die rust en die vrede voorbij zijn. Juist als de verdrukking zwaar gevoeld en beleefd wordt, dan stijgt het noodgeschrei op. naar boven. En dan zal ook ondervonden worden. Wie de Heere aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. De Heere brengt tot dat roepen. We lezen daarvan in vers 9. Zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Heere met hoofdletters. Hij blijft trouw, ondanks de ontrouw van het volk van Israël. Hij wil toch hun noodgeschrei horen. Hij ontfermt zich op het gebed. Is dat geen bemoediging, geliefde gemeente, als u in nood verkeert, welke nood dat dan ook is? Als de Satan aanvalt, als hij het u benauwd maakt, als hij u wijs probeert te maken, er is niks van God bij. Je hebt het zelf allemaal maar uitgedacht. Je hebt anderen nagepraat. Dan wil de Heer op het noodgeschrei gedenken en verlossing werken, deed hij ook bij Israël. Zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En de Heere verwekte de kinderen Israëls een verlosser die hen verloste. Dus dan komt daar de eerste richter. Otniel heet hij. Otniel. Weet u wat zijn naam betekent? Mijn kracht is God. Wat ligt daar een rijke prediking in? Een prediking ook tot het volk van Israël. De Baal geeft geen kracht. De Astarte geeft geen kracht. De Baal en de Astarte kunnen niet zorgen voor vruchtbaarheid op het land en bij de dieren en bij mensen. Kom bij God vandaan. God is mijn kracht. In die kracht zal Otniel kunnen strijden. Strijden tegen de zonden van het volk. En strijden tegen de vijanden die verdrukken. En dat is beide ook gebeurd. Otniel werd door de Heere bekwaamd om zijn taak te verrichten. Niet in eigen kracht trok hij op. En niet in eigen wijsheid heeft hij vijanden verslagen. En niet door eigen inzicht de zonden van het volk ontmaskerd, bestreden en ten onder gebracht. Nee, en de geest des Heren, vers 10, was over hem. En hij richtte Israël. Richter. Rechter kunnen we ook zeggen. En een rechter moet de wet handhaven. Welke wet zou Otniel gehandhaafd hebben? De wet van God. Alles wat de Heere geboden had. Opgetreden tegen de zonden. Opgetreden tegen de afgodendienst. Opgeroepen de Heere te dienen. Richter. En dat is nou de taak van ambtsdragers. De taak van ouders. De taak van grootouders, om met liefde en geduld de wet des Heren voor te houden. Om dat ook biddend te doen. Want op het gebed wil de Heren kracht geven. En dat geldt ook volksvertegenwoordigers die zich in Nederland geroepen zien naar Gods woord en wet te spreken. Dat geldt ook onze plaatselijke overheid. Het woord van God, de wet van God, in liefde voorhouden en met bewogenheid waarschuwen. We bidden ook voor de overheid, of ze het zo mogen doen. En geliefde ouders, grootouders, hoe is het in de praktijk van de opvoeding? Mogen we iets van die richter Otniel vertonen? In het klein? onze kinderen met liefde en aandrang wijzen op het dienen van de Heere. En waarschuwen tegen het buigen voor de afgoden. We lazen het van de week nog aan tafel. Wat baat het de mens de gehele wereld te winnen en schade te lijden aan zijn ziel? Staat dat ons voor de ogen bij de opvoeding? Natuurlijk, het is een zegen als het in tijdelijk opzicht goed mag gaan. Dat is reden de Heere te danken. Hem te dienen. Hem te loven, hem te prijzen. En dat is ook reden om ons nageslacht daartoe op te roepen. En zou je dat niet het allerliefste zien? Dat ook onze kinderen en kleinkinderen in waarheid de Heere dienen. En doet het geen pijn als je merkt dat het juist anders is. En als het dan moeilijk wordt, want dat kan. Wie God verlaat heeft smart of smart te vrezen. Als dan de tegenslagen gekomen zijn in het leven, misschien wel bij het nageslacht, misschien bij familie, die afgeweken zijn, en het wordt heel erg moeilijk, bidden we dan voor hen, dat ook zij op de knieën mogen gaan, net als het volk van Israël, want daar werd gebeden. En op het gebed mocht die richter ontvangen worden, Otniel. En hij heeft verlossing gewerkt. Die Kusarishatayim, die werd verslagen. En de geest des Heren was over hem. En hij richtte Israël een toog uit ten strijde. En de Heere gaf Kusarishatayim, de koning van Syrië, in zijn hand, dat zijn hand sterk werd over Kusan-Rishatayim. Ontvangen rust. Toen was het land 40 jaar stil. En Otniel, de zoon van Kenas, stierf. 40 jaar stil. En daarna kwam er toch weer dat afwijken. En daar gaan we van zingen. Psalm 106, het 23e vers. Hun vijand heeft hen wreed verdrukt. Zij lagen jammerlijk gebukt en schoon dal goed het op hun smeken hun rampen dikwijls heeft geweerd. Zij zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgedeeld. 23e vers van Psalm 106. ontnomen. Want als het volk opnieuw tot afgoderij vervalt, opnieuw ongehoorzaam is, dan komt de Heere opnieuw met zijn tuchtiging over het volk. We lezen dat in vers 12, maar de kinderen zelfs voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren na die 40 jaar van rust. Weer zondigen. En dat ziet de Heere. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël, omdat ze deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Moabieten, Ammonieten, andere volkeren, zij trokken op tegen Israël. En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaar. De rust ontnomen. Een zwaardere straf kwam. 18 jaar. Maar het is niet de ondergang van het volk geworden. Dan kom ik terug op datgene waar ik mee begon. In heel het Richterenboek komen we dat tegen. Richteren 2 wordt als inleiding dat getekend eigenlijk. Er komt afgoderij en zondigheid. Dan komt de verdrukking. Dan wordt er geroepen uit die verdrukking. En de Heere laat dan niet omkomen. Maar dan zendt hij een richter. Een verlosser. Die opnieuw tegen de vijanden strijdt. Wat is daar een rijke prediking in, geliefde gemeente? De Heere blijft trouw, ondanks de ontrouw van het volk van Israël. De Heere heeft ervoor gezorgd dat dat volk niet ten onder is gegaan. Hij ontlokte zelf het noodgeschrei aan het hart. En dat noodgeschrei is hem aangenaam. Mogen we het ook kennen? Als een rijke schuld in diepten en noden gekomen zijn. Dat het noodgeschrei tot de Heere opklimt uit een verbroken hart en een verslagen geest. En dan komt het er wel op aan dat het echt verdriet is vanwege de zonde zelf. Want we lezen daar ook van in Richteren 2. Als die engel des Heren, als de Heere Jezus dus zelf op de zonde gewezen heeft, zo hief het volk zijn stem op en weende. Maar na de dood van Jozua werd het anders. Plechtig beloofde de Heere te dienen en toch afgeweken. Maar de Heere zond Otniel, die eerste richter, en daarna ook andere richters, om dat volk weer te verlossen van de vijanden, opdat uit dat volk uiteindelijk die grote richter, die grote verlosser, de Heere Jezus geboren zou worden. En hij heeft de overwinning behaald. Een veel grotere overwinning dan de overwinning van Otniel op Kushan Rishathaim en de overwinning van andere richters op andere vijanden, die soms al heel lang verdrukking betekenden voor het volk. Hij heeft werkelijk verlossing verworven. En die verlossing die hij verworven heeft, past hij ook toe. Dat is in Nederland in rijke en ruime mate gebeurd. En dan denk ik aan de tijd van de reformatie en de tijd van de nadere reformatie. Daarin is duidelijk Gods hand te zien. En wat zien we nu? Afval, afwijking, vooroplopen in het kwade. Ik heb het al vaak genoemd. maar ik kan er nooit aan wennen. 30.000 ongeboren kinderen per jaar worden gedood. En wat dacht u van alle andere wetsovertredingen tegen het zevende gebod? Domme uitslag zal erover gaan preken. Zullen we tegen waken, geliefde gemeente? Waken tegen het minste begin van de overtreding ook van dat gebod. Denk aan de genderdiscussie die al meer gevoerd wordt. Wat is dat eigenlijk, dominee? Nou, dat is dat iemand denkt dat hij in het verkeerde lichaam is. Dat hij wel als man geschapen is, maar eigenlijk zich vrouw voelt en andersom ook. Dat een vrouw zich eigenlijk man voelt. En wat gaat men dan doen? Dan moet er allerlei operaties plaatsvinden. Terwijl eigenlijk het denken zou moeten veranderen. En ik heb gelezen, zelfs als dat niet gebeurt, dat de Heer dan kracht wil geven naar het kruis. We lopen voorop. De ontkerkelijking is ontzaggelijk groot. De meerderheid van ons volk gelooft niet meer dat er een God is. We lopen voorop. Is het dan geen wonder dat er nog rust en vrede is? Kan wel eens heel anders worden. En daarom is het nodig, geliefde gemeente, voor land en volk te bidden. Zoals we dat zondagsmiddags altijd doen. Maar doet u het persoonlijk ook. En dat op onszelf toegepast. We hebben onszelf moed en vrijwillig in de macht van de helse farao gebracht. Kijk, in 1940 stond niemand, of bijna niemand, met open armen om de Duitsers te ontvangen. De verreweg de grootste meerderheid van ons volk was daar tegen. Er is ook verzet geweest. Maar verzet tegen de duivel komt er nooit uit eigen beweging in het hart van een zondig mensenkind, hoor. En daarom een des te groter wonder als de Heere gaat verlossen. En hij wil verlossen. Door de werking van zijn geest, die geest die ook neerdaalde op Otniel. En die geest die neergedaald is op Christus bij de doop in de Jordaan. Door de kracht van Gods geest wil de Heere blootleggen hoe het ligt in ons leven. Dat we verloren zondaren zijn. De toren van God verdiend hebben. Het ons waardig hebben gemaakt dat er nooit meer rust en vrede zou komen. En als dat nu gezien mag worden, wordt het dan geen onbegrijpelijk groot wonder dat de Heere zijn Zoon heeft gezonden, de vredevorst, die grote verlosser, die almachtige richter, die de kop van de slang vermorzeld heeft, die de duivel overwonnen heeft, de dood overwonnen heeft. Otniel stierf, staat er. Moeten buigen voor de dood. En als we de dag van de wederkomst niet meemaken, zal dat met ons allen gebeuren. Maar Christus is de grote levensvorst. Als hij leven gegeven heeft aan de ziel, dat is alleen maar genade. Dan houdt hij dat leven ook in stand. Dan blijft hij zijn liefde en zijn trouw bewijzen. Denk maar eens aan Petrus. De Heer heeft Petrus niet afgeschreven, heeft hij zelf wel gedaan. En de duivel heeft het ook wel gedaan. En dan probeert de duivel ook nu mensenkinderen wijs te maken. Voor u kan het niet meer. Dacht u dat God nog naar u om zou willen zien? Kijk eens eerlijk wat u weer gedaan hebt in de achterliggende week. Kijk eens eerlijk wat er door eigen schuld weer is aangericht. Ja, dan zouden we moeten zeggen, inderdaad, het zou rechtvaardig zijn als de Heere zijn handen zou aftrekken. Maar het is ook rechtvaardig dat dat niet gebeurt. Want die grote richter, de Heere Jezus Christus, heeft de straf gedragen. Hij heeft voor de zonde betaald. En hij doet delen in zijn overwinning. De dood en het graf, door hem overwonnen. En in die overwinning zullen klein en groot in de genade delen. En daarom, geliefde gemeente, als u de Heer nog niet echt kent, zoek hem toch, terwijl hij nog te vinden is. En roep hem aan, terwijl hij nabij is. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het hem zou vrezen. En dat gebeurt ook. Hier al in beginsel. En eenmaal in volmaaktheid. God eeuwig eren. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u ons hebt geschonken. Naar de gelegenheid van de tijd. Want de tekst heeft toch ook betrekking op ons vaderland, op onszelf persoonlijk. Hoe is het met onszelf dat we ons eerlijk mogen onderzoeken? Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 33e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.